Welkom bij Moordmoment, een podcast waarin we een moment nemen om moord en mysterie te onderzoeken. Hey hoi, welkom terug bij Moordmoment. Een week of twee geleden heb ik op Instagram een poll uitgeschreven met daarin vier opties en de vraag: welk verhaal zouden jullie als volgende podcast graag willen horen? En daar is uitgekomen de Darlie Routierzaak. Iedereen bedankt voor het stemmen en ga er lekker voor zitten. Het is 5 juni 1996. Na een doorsneedag draagt Darren Routier zijn 7 maanden oude zoontje Drake naar boven en legt hem in bed. Daarna gaat hij zelf ook slapen. Zijn vrouw Darlie kijkt dan nog televisie met de zoontjes Damon van 5 jaar oud en Devon van 6. Ze vallen alle 3 in slaap op de bank. Rond 2:30 in de ochtend wordt Darlie wakker en ziet vanuit haar ooghoek een silhouet van een man in het donker weglopen. Vermoeid en verward volgt Darlie de man instinctief naar de keuken, de bijkeuken en de garage. De man laat een groot mes vallen. En zonder erbij na te denken, raapt Darlie het mes op en loopt terug naar de woonkamer. Dan doet ze het licht aan. Haar beide kinderen liggen in bloed gedrenkt, neergestoken op de grond. De alarmcentrale kreeg in de vroege ochtend de 26-jarige Darlie aan de telefoon. Ze was volledig in paniek en schreeuwde: iemand kwam binnen, ze braken in en staken mij en mijn kinderen neer. Ze vertelde over de indringer in haar huis die haar en haar 2 zoontjes had neergestoken en beschreef de aanvaller als een blanke man van ongeveer 1,80 meter lang. Toen de politie arriveerde was Devon al overleden. Damon stierf tijdens de ambulancerit naar het ziekenhuis. Darlie werd zelf ook een korte tijd opgenomen in het ziekenhuis vanwege diverse kneuzingen en snijwonden. De politie ontdekte dat een van de raamschermen in de garage was doorgesneden, wat suggereerde dat de aanvaller toegang had tot de woning. Er begonnen echter al snel gaten te verschijnen in het inbraakverhaal. Darlie heeft meerdere verklaringen afgelegd, die allemaal andere details bevatten. In de eerste verklaring werd ze wakker en zag ze een man aan de rand van de bank staan, die van haar wegliep naar de keuken. In een tweede verklaring werd ze gewekt door Damon, die op haar schouder duwde en mama riep. In een volgende versie werd ze gewekt door het geluid van brekend glas. In de daaropvolgende versie vocht ze met de indringer. In een latere verklaring kan ze zich niet meer herinneren dat ze met de indringer heeft gevochten. Het duurde niet lang voordat velen zich begonnen af te vragen of Darlie Routier haar zonen inderdaad zelf had vermoord. Desalniettemin zou de verdediging later beweren dat Darlie simpelweg geen tijd zou hebben gehad om een plaatsdelict in scène te zetten. Er werd een aantal tientallen meters vanaf de woning een bebloede sok gevonden en er waren bloederige vingerafdrukken gevonden op de salontafel en in de garage, die waarschijnlijk afkomstig waren van de vermeende indringer. 8 dagen na de moord zou de 7e verjaardag van zoon Devon zijn geweest. Darlie had enkele lokale nieuwsploegen uitgenodigd om haar en haar familie bij het graf te filmen. De camera's legden vast hoe Darlie kauwgom kauwde, lachte, zong en een bus spuitconfetti leegspoot over het met ballonnen versierde grafje van de vermoorde kinderen. De openbare aanklager zag de video en gebruikte deze als bewijs om aan te tonen dat ze geen verdriet had van het verlies van haar zoontjes. Haar gedrag leek veel te opgewekt voor iemand die slechts 8 dagen daarvoor haar kinderen had verloren. 4 dagen nadat de video was vrijgegeven en 12 dagen na de moord werd Darlie Routier gearresteerd en beschuldigd van moord met voorbedachte raden. Tijdens het proces werd de video getoond en Darlie werd weggezet als een oppervlakkige en materialistische vrouw zonder spijt. Haar zoontjes zouden te veel verantwoordelijkheid zijn en stonden haar gewenste levensstijl in de weg. De verdediging gaf aan dat ze geen motief had om haar kinderen te vermoorden. Bovendien bleek de wond in haar nek op slechts enkele millimeters haar halsslagader te hebben gemist. Ze had ook een sombere ceremonie gehouden ter ere van de jongens, enkele minuten voor de joviale feestvreugde bij het graf. Maar die beelden werden nooit getoond. Darlie zelf verklaarde: "Hij wilde 7 zijn. Ik deed het enige wat ik kon doen om hem te eren en hem al zijn wensen te geven, omdat hij er niet meer was. Maar hoe weet je wat je gaat doen als je 2 kinderen verliest? Hoe weet je hoe je je gaat gedragen?" Langzaam maar zeker werd er bewijs verzameld dat niet strookte met het verhaal van Darlie. Het leek alsof de aanvaller de hele tijd al in huis was geweest. En omdat echtgenoot Darren de hele tijd bij baby Drake was, viel de verdenking al snel op Darlie Routier. Zo was het mes dat de indringer had laten vallen en die Darlie had opgepakt, een mes uit haar eigen keuken. Een motief voor inbraak was onduidelijk. Er hadden veel waardevolle spullen in het zicht gelegen, maar niets was meegenomen. De analyse van de bloedspetters in en rond het huis vertelde een ander verhaal. Het bloedspatpatroon in de keuken leek te komen van iemand die had stilgestaan, niet van iemand die achter een aanvaller aan was gegaan. Op de plaats waar de indringer het mes zou hebben laten vallen, waren geen bloedspatten of ander bewijs op de vloer te vinden. De spatten op de schouders en achterzijde van Darlie's nachthemd kwamen overeen met het idee dat zij zelf degene was die had gestoken. De steekwonden op haar shirt kwamen niet overeen met de wonden op haar lichaam. Was het shirt misschien opzettelijk zo bewerkt om als bewijs te dienen voor het doofpotverhaal? De grote hoeveelheid bloed in en rond de gootsteen suggereerde dat Darlie bij die gootsteen had gestaan om haar eigen keel en arm door te snijden. Er werden glasvezels op een broodmes in de keuken aangetroffen die overeenkwamen met de glasvezels van het raamscherm in de garage. De politie had gedacht dat de indringer via dit scherm het huis was binnengekomen. Maar waarom zou een indringer het mes na gebruik weer terugleggen? Het raam in de garage zou ook zwaar onder het stof zitten, waardoor het onwaarschijnlijk was dat daar iemand naar binnen was gekomen zonder iets aan te raken. Tijdens haar 911-oproep weigerde Darlie de instructies uit te voeren die haar werden doorgegeven, zoals druk uitoefenen op de wonden van haar zoon Damon. Voorstanders zeggen dat ze gedurende het gesprek hoorbaar schreeuwde en wellicht in shock was. Darlie had tijdens haar telefoontje verteld dat ze het mes had aangeraakt en zei: "Ik vraag me af of we misschien de afdrukken hadden kunnen krijgen." Ook toen het 911-telefoontje werd beëindigd en de ambulancemedewerkers kwamen, volgden ze geen instructies op toen ze Damon weghaalden. Ze vroeg ook niet waar ze hem naartoe brachten. Ook de ziekenhuisverpleegkundigen zeiden dat het gedrag van Darlie gewoon niet was wat je zou verwachten van een moeder die net 2 kinderen had verloren. Een dagboekaantekening van 3 mei lijkt aan te geven dat Darlie zelfmoord overwoog. Het gezin had daarbij ook financiële problemen, creditcardschulden en openstaande bedragen bij de belasting. Darren had op 1 juni een lening van $5.000 aangevraagd, maar die was afgewezen. Op 4 februari 1997 werd Darlie Routier schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden op haar zoon Damon. Ze kreeg de doodstraf opgelegd. Voor de dood van haar zoon Devin werd ze nooit veroordeeld. Na jarenlang juridisch getouwtrek ging Darlie in 2001 in hoger beroep tegen haar veroordeling, maar het doodsvonnis bleef overeind. In 2005 vroegen haar advocaten DNA-testen af te nemen om haar onschuld te bewijzen. Er is nooit iets met dit verzoek gedaan. Darlie is een van de 6 ter dood veroordeelde vrouwen in Amerika. Op dit moment zit ze in de Mountain View Unit gevangenis in Gatesville, Texas, in afwachting van haar executie. Er is nog geen executiedatum bekendgemaakt. Tot op de dag van vandaag houdt Darlie vol dat ze onschuldig is. Het verhaal wat je zojuist hoorde is inclusief beeldmateriaal terug te vinden op moordmoment.blogspot.com. Bedankt voor het luisteren naar Moordmoment. Tot de volgende keer!